van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Vanmorgen denken we met elkaar na over het eerste gebod. Dat is eigenlijk wel het moeilijkste gebod om over na te denken. Geen andere goden. Niet doodslaan, dat is een makkelijker gebod, denk ik. Toch? Ja. Voor het begrip. Maar geen andere goden, dat is een gebod dat vraagt nog wel wat van je voorstellingsvermogen. Maar we gaan het toch doen. We lezen daartoe nogmaals een passage die we zo net ook gehoord hebben uit het boek Exodus. En we lezen uit het evangelie. En we zingen. Laten we eerst lezen uit Exodus, nogmaals de eerste drie verzen uit het 20e hoofdstuk. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Dan komt hij. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Uit het evangelie naar Matteüs lezen wij. Uit hoofdstuk 22 vanaf vers 34. Toen de fariseeën gehoord hadden dat hij de Sadduceeën de mond had gesnoerd, kwamen ze bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Maar Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Zusters en broeders, het eerste gebod: vereer naast mij geen andere goden. We doen een paar kleine denkoefeningen in de aanloop, om er een beetje in te komen in waar dit gebod over gaat. Eerste denkoefening: blijkbaar lopen wij in gevaar, hè? Anders was dat gebod er niet. De vraag is: loopt een atheïst dit gevaar nou ook? Of biedt hij juist de meest radicale remedie? Atheïsme als een soort geestelijke chemokuur die in je ziel het kwaad van die andere goden rigoureus te lijf gaat, maar ja, daarbij en passant ook het goedaardige geloof te pakken neemt. Of bestaan die andere goden sowieso, ongeacht of ze nou wel of geen goden worden genoemd? En moeten de mensen, alle mensen, inclusief de atheïsten, tegen hen worden gewaarschuwd? Nog een kleine denkoefening, maar nou vanuit een andere vraag. Is Allah, is dat nou een van die andere goden? Of is er maar één God en is Allah voor die ene God enkel een andere naam? Of in ieder geval is de islam een andere reactie op dezelfde actie, een andere verbeelding van dezelfde werkelijkheid. Ook christenen in het Midden-Oosten zeggen als ze God aanspreken, als ze over God spreken, Allah tegen God. Ook christenen. Nou ja, ten aanzien van het hindoeïsme lijkt de zaak helder. Die vereren talloze verschillende goden, heel anders dan de ene God, zoals het jodendom, de islam en het christendom menen. Of zijn die talloze goden van het hindoeïsme ten diepste verschillende verschijningsvormen van de ene goddelijke werkelijkheid? Er zijn heel veel hindoes in wier hart dat de overtuiging is. Er is maar één God, het zijn allemaal verschijningsvormen van die ene God. Dat brengt me bij nog een kleine denkoefening. U voelt, u bent een beetje het terrein aan het verkennen, hè, om niet meteen in dat gebod te duiken. Maar eerst de omgeving van dat gebod, de sfeer waarin je het zou kunnen plaatsen en aanvoelen, te verkennen. Derde denkoefening. Ooit kwam er een westerse student bij Mahatma Gandhi. Diep onder de indruk van diens geweldloosheid en zijn liefdevolle hindoeïsme. En hij vroeg aan Gandhi om hem te helpen om ook een hindoe te worden. Wees een goed christen, volg Jezus na, zei Gandhi. Je kan je afvragen in hoeverre geeft Gandhi hiermee nou een uitleg aan het eerste gebod. Nou ja, nou nog een laatste denkoefening. Die zou kunnen starten in het zo verschillende godsbeeld van christenen onderling. Als God niet gelovig gezien kan worden als de schepper van de hemel en aarde, zoals dominee Karel Terlinde in de loop van zijn leven is gaan menen, heeft hij het dan nog over dezelfde God als waarover Maarten Luther en Johannes Calvijn onze protestantse belijdenissen het hebben? Denkt hij alleen van diezelfde God anders of denkt hij zich eigenlijk een andere God? En ook zo kun je in de huidige tijd al denkend of met elkaar sprekend een entree zoeken tot wat het eerste gebod uit die heilige rij van 10 je van hoger hand op je hart wil drukken. Vereer naast mij geen andere goden. Zijn dit allemaal een soort denkentrees uit de huidige tijd? In de tijd van het Oude Testament klonk dit gebod in een over talloze goden verdeelde werkelijkheid. De God van Israël was één van vele goden. Dat vonden ze buiten Israël en dat vonden ze in Israël ook. Niet alleen als theorie, maar als een diep geworteld besef van de werkelijkheid. In de agrarische samenleving van toen werd God in alle directheid door de mensen beleefd. Je zag het voor je ogen gebeuren. In de winter stierf God, de Baal, stierf. Alles stierf. God stierf. Maar in het voorjaar stond hij op uit de dood. Vruchtbaarheid van de aarde kwam voort uit de innige omgang van de God en zijn godin. De macht lag in de handen van de goden. Ze konden iets en jij als mens had ze nodig en was afhankelijk van hun goedgunstigheid. En in dat levensbesef van volkomen afhankelijkheid in de harten van mensen die in de strijd om het bestaan graag meerdere ijzers in het vuur hielden en dus graag meerdere goden dienden, klinkt dan ineens die roep om exclusieve verering, de toewijding aan één, maar dan ook werkelijk slechts één God. De Heere, Adonai, de bevrijder van de slaven, de God van de uittocht. Vanaf de met donkere wolken, bliksem en donderslagen omgeven Sinaï komt als eerste van zijn geboden naast mij geen andere goden. Wij moderne mensen, wij verbazen ons wel een beetje over de felheid in die oud-testamentische teksten. De strijd, het erop en eronder, dat compromisloze gevecht. Bijvoorbeeld tussen Elia en de door de overheid gesteunde geestelijke van de Baal-cultus. U kent het verhaal. Maar wie God, zoals veel moderne mensen, enkel kent als een idee, als te genieten in muziek en liturgie, als een verre bestierder van een mogelijk hiernamaals, die heeft geen enkele sjoegen van dat uiterst concrete en directe godsbesef van de mensen van toen. Bij iedere oogst, bij elke wending in de tijd, tot in alle nerven van het bestaan van het volk, van God afhankelijk. Dus doe niet zo stom. Welke rampzaligheid roep je over jezelf af als je die God tegen je krijgt? Dus de relatie niet belasten, niet gaan rommelen met andere goden. In die sfeer. Dit gebod dat van ongekend grote betekenis wordt en de geschiedenis, ook onze geschiedenis, grondig zal veranderen, kent een hele moeizame start. Zet zich binnen Israël, binnen het volk, binnen het land gaandeweg met horten en stoten en na veel strijd in de tijd tenslotte door. Dat gaandeweg, dat betekent ook dat de andere goden aan betekenis inboeten. Ze bestonden wel, dat vond iedereen wel dat ze bestonden. Ze waren reëel. Maar ze moesten door Israël worden genegeerd. En pas in en na het grote fiasco van de 6e eeuw, voor Christus, de ballingschap. Pas in en na de ballingschap ontkent Israël geheel en al de zelfstandige macht van de andere goden. Verliezen de andere goden hun status, worden als het ware geabsorbeerd door het geloof in de Here. Ze worden tot engelen gemaakt, deel van de hemelse hofhouding van de enige God die de benaming God waard is, de schepper van de hemel en van de aarde, de God van Israël. Genesis 1, iedereen kent het. Nou kijk, dat is nou de superieure vertolking van die concurrentieloze macht van God, van de ene God. Hij spreekt en het is er. In die lange strijd om de ware God deed het eerste gebod zijn werk. Geen andere goden, riep het steeds weer. Geen andere goden. Het prentte het in, het richtte de blik, het vormde met heel veel moeite het hart. Dit is ook raar dit. In het Hebreeuws is in plaats van geen andere goden, kun je ook lezen, vertalen, geen andere godin. En dat is niet alleen maar een taalkundige mogelijkheid. Men dacht in die tijd de goden altijd net als mensen in paren, man-vrouw. Baal en Astarte, man-vrouw. Het waren natuurgoden, goden van de vruchtbaarheid. En voor de vruchtbaarheid heb je er twee voor nodig. Ook een god, ook een god kan het niet alleen af. Zo stelde men zich dat voor. En nou is het zo dat vrij recente, op archeologie gebaseerde studies, die lijken aan te tonen. Ik schrok ervan dat ik het las. Je hebt toch altijd nog een soort rustige kinderbijbelgeloof van huis uit meegekregen, dat diep in je ziel zit. Maar die tonen aan dat lange tijd ook de Here Adonai, de God van Israël, dat die door de gelovigen vrouwelijk gezelschap werd toegedacht. Op allerlei inscripties vind je dat terug. De Here en zijn Asherah, staat er gewoon, de Here en zijn Asherah. Zo diep zat dat meer goden aanbidden in die ziel van die Israëlieten. En zo moeizaam is dat eerste gebod daar doorheen kunnen komen, tot dat besef wat wij dan normaal vinden, er is er maar één. Maar wederom dus een aanwijzing dat het godsbegrip niet kant en klaar was, maar eerst in de loop van de tijd in de zielen tot een zekere helderheid kwam. In ieder geval die helderheid dat God niet samenviel met het natuurproces. Want die daarboven stond, boven de zichtbare werkelijkheid. Ook dus boven de idee dat hij moest worden voorgesteld als een echtpaar. Alsof God enige aanvulling zou behoeven. Even een uitstapje. De filosofen die zeggen wel dat in dit werkelijkheidsbesef de oorsprong ligt, de mogelijkheid van het westerse wetenschappelijke denken. Want staat God boven de werkelijkheid, en is hij dus niet deel van het natuurproces, maar staat hij erboven, dan is de werkelijkheid zelf niet God en wordt terrein waarin men met denkkracht en onderzoek kan pogen door te dringen. Nou, en dat hebben we gedaan. En omdat dat laatste nogal indrukwekkende resultaten heeft opgeleverd, is in het besef van de westerse mens God zelf ook steeds meer buiten het zicht geraakt. En de onmacht om te geloven zou dan een onbedoeld bijeffect zijn van die triomftocht van het eerste gebod door onze cultuur. Ja. Van het zesde gebod, gij zult niet doden, dan zeggen we, ja, dat kenden de mensen natuurlijk al lang voordat het op de Sinaï werd vastgelegd. Want ook waar men nooit van Mozes heeft gehoord, weten de volkeren heel best, een moord mag je niet plegen. Evenmin mag je stelen en liegen. Er is eenvoudigweg niet met elkaar samen te leven als men die regels stelselmatig negeert. Het zijn zogenaamd noodzakelijke geboden. Ze liggen in de werkelijkheid als het ware te wachten op de ontdekking. En men ontdekt ze ook, al is het vaak door schade en schande. Maar het eerste gebod, dat ligt niet in de werkelijkheid besloten. Hoe je ook zoekt, je kunt het niet vinden. Het is erin gebracht door een stem die geroepen heeft in een geschiedenis waarin slaven werden uitgeleid. Die macht, die uitleiden, die om vertrouwen vroeg en om onze overgave, is ondervonden in de geschiedenis van bevrijding. En om die bevrijding continuïteit te geven en voor te kunnen zetten in de tijd, in de samenleving, in het mensenhart, spreekt de bevrijde God zijn volk aan en legt ze een gebod op waartoe het hart niet als vanzelf geneigd is, geen andere goden. Door mij ben je bevrijd, niemand anders, door mij. Dus zoek het bij die anderen ook niet je heil, je zult het er niet vinden. En praktisch begon dat in de cultus. Dat is van het gebod eigenlijk het primaire werkterrein, de tempel. Tabernakel, tempel. Als je samenkomt, kom je samen voor de ontmoeting met de ene, de bevrijder. God, de Heere. Met offers en gebeden zoek je contact. Je heft je lofzang aan, kom je tot verering. Verering. Hè? Maar vereer naast mij dus geen andere goden. Nader uitgewerkt in het tweede gebod, maak geen godenbeelden, kniel voor dat soort beelden niet neer. En daar begon het, in de cultus, het grote ontwennen, religieus ontwennen, het je losmaken van wat iedereen dacht en geloofde, de gebruikelijke mentaliteit van die dagen, gebed, offer, lofzang, je hart gericht op één, de bevrijder, God. Met hem ga je om en met hem alleen. En zo is eigenlijk nog steeds de kerkdienst bedoeld. Als plek van de vrijheid. Plaats waar heel die cacophonie van de maatschappij, al die stemmen die jou opeisen, al die ideeën die over jou willen heersen en voor jou willen uitmaken wat als geluk en als liefde en als succes mag gelden, die worden hier tot zwijgen gebracht. In het heiligdom richten wij ons op de ene. Alleen hij heeft voor ons die allerhoogste status is God. Luther, Maarten, de hervormer, die moest je niet wijsmaken dat de andere goden er niet meer zijn. Tenminste, dat ze er niet meer zijn als we hun naam niet meer noemen. De naam is immers secundair, zei Luther. De naam kan weg zijn, maar het verschijnsel, de met de naam gesierde kracht, die is onder een andere titel gewoon onder ons present. Want wat versta jij eigenlijk onder God, zei Luther. God is waar je eigenlijk op vertrouwt. Waar het je om gaat, wat jouw ziel beheerst. Zoals de God waar Jezus voor waarschuwt, Mammon, de geldgod. Nee, die bestaat officieel niet. Maar hij mag dan officieel niet bestaan. Hij heeft in de praktijk talloze dienaars die diep voor hem buigen en hem in al hun overwegingen de voorrang geven. Hij bestaat niet, hij bestaat wel. Hè? Luther vond dat een woordspel. Natuurlijk bestaat hij, zei Luther. En met graagte citeert Luther de sneer van de apostel Paulus. Hun God is hun buik. Op zondag is de Heer aan het woord, door de week deelt de buik de lakens uit. En je snapt dat buik hier symbool is, staat voor drift en gulzigheid, de oprispingen uit het middenrif, de zucht naar meer, naar meer, naar meer, naar meer, naar macht. Deze God wil de baas zijn, is de baas, zei Luther. Nee, niet in de theorie van je geloof, daar zit het allemaal wel keurig op een rij. Maar in de praktijk van je leven. Althans, dat probeert hij. En daarom is die diepe waarheid, is dit de diepe waarheid van het eerste gebod. Met gebod 1, staan of vallen gebod 2 tot en met 10. De buik zegt daar, die vrouw van die ander, zorg dat je er krijgt. Maar het gebod zegt, zet je zinnen niet op de vrouw van een ander. Buik roept, het ligt voor het grijpen, sla toe, neem mee. Gebod zegt, steel niet. Buik schreeuwt, wraak, sla erop, geweld. Gebod zegt, pleeg geen moord. Buik meent, de waarheid komt me niet goed uit, ga me geld kosten. Het gebod zegt, leg over een ander geen vals getuigenis af. Buik denkt, lastig die oude mensen, dragen niks meer bij, kosten alleen maar geld. Gebod zegt, toon eerbied voor uw vader en uw moeder. De buik gromt, werken, kopen, doorgaan, nooit genoeg. Het gebod zegt, houd de Sabbat in ere. Bestaat die, de God Buik? Wel nee, zal je zeggen. Weet je het zeker? Vraagt Luther. Wat heeft macht over jouw denken? Wat geeft de doorslag in jouw overwegingen? Wat geeft de doorslag waardoor laat jij je toewijding opeisen, je tijd? Wie of wat laat je God zijn? De God, bevrijder van Israël, of de God van de driften, de impulsen, de begeerten? Het dienen van welke God doet het milieu zuchten? Welke God jaagt de wapenverkopen omhoog? Welke God bepaalt de ruimte in jouw hart voor een vluchteling? Hoezo? Welke God? Er is toch maar één God? Of God bestaat niet? Zo is ongeveer de gang van zaken momenteel. Nou, dat zou op Luther geen enkele indruk maken. Van die oppervlakkige praat, naïeve idee zou hij zeggen. En dat naar Freud in de dieptepsychologie, die weet heeft van de diepere drijfveren, de bijna ongrijpbare krachten ver onder de oppervlakte van je bewustzijn. Je kan aan de oppervlakte het woordje God wel afschaffen, maar in de diepte van je ziel fluisteren de goden gewoon hun bevelen. Daar zou ik althans maar ernstig rekening mee houden. Geloof je dat niet? Ben je dan geen kind van deze tijd? Hebben de nazi's hun slachtingen niet verricht? Zich aan geen wet nog iets gelegen laten liggen dan aan die van hun eigen verabsoluteerde ideeën over ras en natie, over mens en Führer, over wat en wie zal ik nog meer opvoeren als voorbeeld om te overtuigen? Waar God, de bevrijder, de God van de 10 geboden, wegvalt als het hoogste idee, als uiteindelijke autoriteit, als onze morele rechtbank. Waar tegenover ieder geweten zich heeft te verantwoorden, wie of wat is dan nog de limiet van onze hoogmoed? Relativeert onze grootspraak, wijst ons onze plaats, brengt ons tijdig het besef bij dat wij, zoals Schulte Nortel, de historicus het bij voorkeur zei, dat wij maar mensen zijn. Vandaar dus dat eerste gebod. Van iedere naïviteit ontdaan, volstrekt realistisch. Vereer naast mij geen andere. Geen andere goden. Houd je bij de God die bevrijdt uit Egypte, uit de zonde, uit de dood. Die je door Christus opwaardeert tot een kind. Zijn kind. De God van de ware menselijkheid. Die weet wat werkelijk liefde is. Richt je op hem, geen andere goden. Gebod 1, richt jouw blik op de herder. De geboden 2 tot en met 10 zijn de honden die zijn kudde hoeden. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.